Zullen we kort beginnen met een gebed uit te spreken voor dat we het woord ook gaan openen. Heer Jezus, we willen zo bij u komen vanmorgen en u danken dat we in alle vrijheid dat mogen doen. Dat we uw woord mogen openen, dat we uw lof mogen toezingen. Heer, we willen zo naar u luisteren. Wilt u ons hart zo openen? Wilt u onze oren openen, Heer, dat we uw stem zullen verstaan en dat het ook zijn uitwerking mag hebben in ons eigen leven. Heer, zodat we u meer en meer mogen weerspiegelen en op u mogen gaan lijken. Heer, dat vragen we zo, uit genade door uw Zoon Jezus. Amen. Ja, ik wil vanmorgen met jullie naar de welbekende geschiedenis van de twee rotspunten. De twee rotspunten Bozes en Sinai. U allen wel bekend, denk ik. Iemand enig idee welke geschiedenis dat wordt vermeld? De twee rotspunten Bozes en Sinai. Nee, het scheelt mij weer een zakje snoep die ik had meegenomen. Een gok? Nee, ook niet. Nee? Okay. Nou ja, helaas. Nee, ik denk dat de geschiedenis beter bekend is. Nou, dan neem ik deze man weer mee naar huis. Ik denk dat de geschiedenis beter bekend staat als die van de twee wegen misschien, hè, als je het zo wil noemen. Het gaat over Saul en Jonathan. En als je die geschiedenis, die gaan we straks lezen, dan zie je daarin eigenlijk twee wegen, zoals ik het wil noemen. De weg van Saul en de weg van Jonathan. En die wegen die bevinden zich vaak ook in de gemeente. En daar wil ik straks met jullie naar gaan kijken in 1 Samuel 14. Maar voordat we dat gaan lezen, eerst even een stukje achtergrond. Want het volk Israël die bevindt zich in een wat verslagen positie. Koning Saul is in het tweede regeringsjaar. Ze hebben eindelijk de koning die ze wilden hebben. Maar de Filistijnen zijn op een gegeven moment het land binnengekomen. En niemand heeft een wapen, behalve Saul en Jonathan. Alleen bij hun werd een wapen gevonden. Omdat de Filistijnen dat hele smeden van ijzer, zeg maar, een ban op hadden gelegd. Dus niemand had wapens behalve Saul en Jonathan. En het moraal in het leger is laag. De mensen zijn gevlucht, gedeserteerd, gevlucht in de grotten, in de holen. Plunderaars van Filistijnse groepen, bendes, die trekken rond het land. Kijken waar ze verderf kunnen aanrichten. Dus het staat er niet rooskleurig voor. Het volk is in een verslagen positie. Nou, en dan gaan we lezen in 1 Samuel 14, de eerste 15 versen. Waar we lezen eigenlijk over een doorbraak, een ommekeer in deze situatie. En er staat bij mij boven, Jonathan verslaat de Filistijnen. Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei, kom, laten wij naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gibea, onder de granaatappelboom die in Migron was. En het volk dat bij hem was bestond uit ongeveer 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broer van Ichabod, de zoon van Pinehas, de zoon van Eli, was priester van de Heere in Silo en droeg de efod. Het volk wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was er tussen de bergpassen, waar langs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes en de naam van de andere Sinai. De ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas en de andere aan de zuidkant tegenover Geba, of Gibea zou je kunnen zeggen. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg, kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen, door veel of door weinig mensen. Toen zei zijn wapendrager tegen hem, doe alles wat in uw hart is, ga uw gang, zie, ik volg u, naar wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei, zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Als zij dit tegen ons zeggen, sta stil totdat wij bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als zij dit zeggen, klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen, want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken. Toen zij zich beiden aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen, zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin zij zich verstopt hadden. De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager, klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager, klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem aan en zij vielen voor Jonathan en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 mannen doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. En er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Tot zover. Dus een ommekeer in de situatie van Israël. En eigenlijk twee wegen die we hier zien. Aan de ene kant zien we Saul die met zijn leger in Gibea onder de granaatappelboom blijft met de priester. En aan de andere kant zien we Jonathan die alleen met zijn wapendrager erop uittrekt en zo een overwinning behaalt. En natuurlijk, wij weten nu de uitkomst, maar ik denk als wij daarvoor zouden staan en we zouden die twee naast elkaar zetten. Hè, Saul met een mooi legertje, met een priester, dat ziet er allemaal goed uit. En daar twee mannen, waarvan één maar wapens heeft. Waar zouden wij dan ons geld op zetten? Waarvan zouden wij denken, nou door die weg zal God waarschijnlijk wel de overwinning zeker gaan stellen. Ik denk dat wij heel gemakkelijk ook die weg van Saul zouden kiezen. En de weg van Saul die kenmerkt zich eigenlijk door religie. Zoekend waar hij God voor zich kan gebruiken om uiteindelijk de overwinning voor zichzelf te kunnen claimen. En de weg van Jonathan die kenmerkt zich door geloof, door afhankelijkheid van God. En hij gaat buiten de gebaande paden. En die twee wegen wil ik wat verder verkennen. Want als je kijkt naar Saul, dan ook in zijn leven, dan zie je zijn naam betekent verlangd. Hij is verlangd, verlangd door het volk. Het volk wilde hem als koning ook hebben. Het was een grote man. Vanaf zijn schouders stak hij boven het hele volk uit. Het was ook een aantrekkelijke man. Een imposante verschijning om te zien. En hij zit daar aan de rand van Gibea onder een granaatappelboom. En een granaatappelboom staat voor vruchtbaarheid. En het betekent ook zoiets als verhogen, als opstijgen. Dus daar zit Saul, een imposante verschijning op een, voor het oog lijkt het een vruchtbare plaats. Een verhoogde plaats, ziet er goed uit. En ook als je kijkt naar het begin van zijn loopbaan als koning, dan ziet het er ook veelbelovend uit als hij Jabes bevrijdt van de Ammonieten. Maar al snel, dan zie je wat zijn werkelijke hartsgesteldheid is. Want op een gegeven moment, dan komen de Filistijnen, die vallen dat land binnen. En Saul die moet wachten op Samuel om een offer te brengen aan de Heer. Maar Samuel die komt maar niet, die blijft maar uit. En op een gegeven moment begint de moraal te zakken in het leger en soldaten beginnen te deserteren, die lopen weg. En Saul die ziet dat gebeuren en die ziet daar een grote legermacht van Filistijnen en die denkt, ja ik moet wat doen. Dus die brengt een offer. Die gaat een offer brengen op eigen initiatief. En niet zozeer vanuit geloof, maar meer vanuit angst. Vanuit een soort van ritueel. Om op die manier zeg maar God gunstig te stemmen om misschien op die manier dan ook te zorgen dat de overwinning zeker wordt gesteld. Dus op die manier probeert hij religie als het ware te gebruiken. Voor zijn eigen overwinningen. En later in deze geschiedenis, als we een stukje verder lezen, en hier de ommekeer is gekomen en het volk Israël, de Filistijnen, achterna gaat, dan gebiedt Saul een heel onzinnig vasten. Hij zegt, niemand mag eten of drinken totdat de vijand helemaal verslagen is. En wat het nut daarvan is, dat wordt ook helemaal niet duidelijk. Misschien om te laten zien dat hij goede beslissingen kan nemen of zo. Maar het gevolg is dat het volk vermoeid raakt, uitgeput raakt. En dat ze nooit zo'n grote overwinning behalen als ze hadden kunnen behalen. Als ze ook wat hadden kunnen eten en drinken. Dus het ziet er godsdienstig uit. Hij zit daar met 600 man, met de priester en de efod. Hè? Dus in vol ornaat staat die priester daar in het hele priesterkleed. Zoals in de Bijbel dat beschreven wordt in Exodus. Ziet er allemaal godsdienstig uit. En toch is zijn hart ver verwijderd van God. Is er geen vertrouwelijke omgang met God? Is het religie? Is het leven onder regels? En later, als je ook kijkt naar Saul, dan zie je ook wat zijn werkelijke hartsgesteldheid ziet. En dan worden andere mensen succesvol. Dan zie je dat David komt, die meer succes heeft dan hij. En dan wordt hij wantrouwend en jaloers. En dan wil hij David uit de weg ruimen. En dan zie je wie Saul werkelijk is. Dus het ziet er goed uit, aan de buitenkant, godsdienstig. Maar van binnen is er geen vertrouwelijke omgang met God. En als we dan kijken naar Jonathan, zijn naam betekent Jehovah heeft gegeven. Dus niet verlangd door mensen, maar nee, Jehovah heeft gegeven. De Heer heeft gegeven. Zijn weg kenmerkt zich door geloof, door vertrouwen op God. En Jonathan heeft al heel snel door dat het niet zit in rituelen of in aantallen om de vijand te verslaan. Nee, hij zegt, God heeft het niet nodig, veel of weinig mensen om ons te kunnen verlossen. En dat is niet spierballentaal, stoere taal. Nee, dat is een bescheiden, maar rotsvast vertrouwen op God. Dat hij de overwinning kan geven. Gevoed door kennis van Gods handelen in het verleden. Zoals God ook in het verleden al gehandeld heeft. Daardoor weet Jonathan dat God ook nu in staat is om te verlossen. Als bijvoorbeeld kijken naar Gideon. Gideon die met een nog veel kleiner leger dan Saul toch ook de overwinning behaalde. Met de helft van het leger wat Saul nu heeft. Of bijvoorbeeld als we lezen in Leviticus 26. Waar staat dat 5 man van de Israëlieten 100 zouden kunnen achtervolgen. En 100 man 10.000 van de vijand zouden kunnen achtervolgen. Zo vertrouwt Jonathan erop dat God die overwinning zal geven. En dus trekt hij erop uit met zijn wapendrager. En de Filistijnen die zien die 2 mannen daar aanlopen in dat dal. En die denken, nou dat zijn een paar verloren Hebreeërs die de weg een beetje kwijt zijn. Die zullen we wel even een kopje kleiner maken. En die roepen hun naar boven. Niet weten dat daarin juist hun nederlaag ligt. Omdat dat namelijk het teken is voor Jonathan. Dat op het moment dat ze naar boven worden geroepen. Dat God hen dan de overwinning zal geven. En dan moet ik toch ook denken aan het kruis. Aan het evangelie. Waar de leiders van deze wereld dachten van de Heere Jezus af te zijn door hem aan een kruis te nagelen. Die dat niet begrepen. Maar dat de Heere Jezus juist op die manier de overwinning behaalde. Door onze zonden daar te dragen. Door de aanklacht die tegen ons was daardoor weg te nemen. En de tegenstander beschaamd achter te laten. Zo is dat in wezen ook met Jonathan. De vijand die denkt hem wel even een kopje kleiner te kunnen maken, wel even te kunnen verslaan, maar daarin ligt juist hun nederlaag. En terwijl Saul daar zit met zijn leger en zijn priester onder een granaatappelboom, het ziet er mooi uit, behaalt Jonathan in het verborgene op de achtergrond de overwinning op de Filistijnen. En als we dan kijken naar die 2 rotspunten, Bootses en Sene, die totaal geen enkele functie vervullen in deze hele geschiedenis. Ze worden alleen maar vermeld. Maar toch vertellen die wel een verhaal. Want als je wat gaat grasduinen in die betekenis van die woorden. In de betekenis van de woorden Bootses en Sene. Dan zie je dat Bootses dat betekent wit, glanzend. Glanzend wit, als in witte kleren. Een fijn wit linnen. En Sene, dat betekent prikkelig. Als in dorens en distels. Maar als we dan nu die 2 wegen voor ons zien. De weg van Saul en de weg van Jonathan. De weg van Jonathan die verborgen is, maar die uiteindelijk tot overwinning leidt. En de weg van Saul die er goed uitziet, maar die uiteindelijk dorens en distels voortbrengt. En zo mogen wij ook die belofte van die twee rotspunten tot ons nemen. En weten dat Hij ons zal bekleden met fijn wit linnen wanneer we de overwinning behalen door Jezus Christus. En zo vertellen deze twee rotspunten eigenlijk op de achtergrond het verhaal wat we ook voor onze ogen geschilderd zien door Saul en Jonathan. En wij hebben ook in de gemeente de neiging om soms die weg van Saul te gaan. Want de weg van Saul is vaak niet eens dat het evangelie wordt ontkend, dat het er niet is, maar er wordt iets boven gezet, er wordt iets voorgezet, iets wordt belangrijker gemaakt. Het evangelie is niet het doel, maar het wordt een middel. Het wordt een middel om mijn eigen doelen te bereiken. Mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, mijn eigen geluk bijvoorbeeld. We bewandelen de weg van Saul wanneer we afgaan op wat onze natuurlijke ogen ons vertellen. Wanneer we binnen onze comfortzone blijven en zeggen van nee, ik ben helemaal niet geschikt voor die bediening. Ik kan het helemaal niet, want ik heb nog helemaal niet genoeg kennis. En ik ben nog lang niet zo ver als die andere broer of zus in het geloof. Ik moet nog langer meewandelen. Nee, ik blijf hier zitten. Of juist wanneer we zeggen van, de gemeente moest eens weten hoe belangrijk ik voor ze ben. Ze moesten eens weten hoeveel tijd ik in de avonduurtjes voor hun bezig ben. Als dat nou eens een keer werd gezien. Als dat nou eens een keer werd erkend. De weg van Saul bewandelen wanneer we onze verhouding met God afmeten aan de ervaringen die we hebben. En afhankelijk van de ervaring die we hebben, denken we dat we een goede verhouding met God hebben of een slechte verhouding. Je hebt bijvoorbeeld een keer 's ochtends de wekker gezet en je bent goed vroeg uitgegaan en je hebt de Bijbel gelezen en je hebt een goede tijd met God gehad. En vervolgens had je ook nog een mooi gesprek op het werk met je collega. En thuis ging het allemaal goed met de kinderen. En je denkt, de Heer houdt altijd van mij, maar vandaag misschien net even wat meer. En een andere dag, dan druk je net even te vaak op die snoesknop. Kom je niet makkelijk uit je bed, had je geen tijd meer om de Bijbel te lezen. Heb je een lelijke aanvaring met een collega, loopt niet helemaal soepel en de kinderen zijn ook nog een keer vervelend. En dan denk je, God houdt van me, maar vandaag waarschijnlijk wat minder dan anders. En zo meten we onze relatie met God af aan de ervaringen die we hebben. En denken we dat als we maar ons zus of zo gedragen, dan zal God wel tevreden met ons zijn. En dan dienen we misschien in de gemeente, dan brengen we op die manier onze offers, maar dan is er niet daadwerkelijk sprake van gehoorzaamheid aan God, aan overgave aan Hem en aan vertrouwelijke omgang met Hem. Dan zet het evangelie ons niet meer in beweging. Dan is dat droge stof die tot ons komt. Dan durven we daar niet meer van te getuigen. Dan praten we het evangelische lingo, dan weten we wanneer we amen moeten zeggen. Maar van binnen zijn we bang. En van binnen is er geen vertrouwelijke omgang met God. Dat is wanneer we de weg van Saul bewandelen. En dat resulteert altijd in twee dingen. Of in hoogmoed, of in minderwaardigheid, gevoelens van minderwaardigheid. Want als je de weg van Saul gaat bewandelen, dan ga je om je heen kijken. Dan ga je jezelf vergelijken. Dan ga je vertrouwen op je eigen kunnen. En op het moment dat je succes hebt en dat het goed gaat, en dat het beter gaat dan bij anderen, dan moet het wel van jezelf komen. Bijvoorbeeld, je ziet dat je kinderen, dat het goed gaat met ze, dat ze slagen daar waar andere kinderen misschien falen. En je denkt, maar dat komt omdat ik misschien toch een betere ouder ben, een betere vader of moeder, dan die van de andere kinderen. Maar ook andersom. Dat je je minder waardig voelt, omdat je naar je collega's kijkt die verder zijn, die zich verder hebben ontwikkeld dan jij. En die al op een plek staan waar jij ook al lang had moeten staan, maar het lukt je niet. En je denkt van, maar ik kan dat ook niet. Ik ben gewoon Ik ben een loser. Doordat je je ook weer vergelijkt met anderen. En wij bewandelen die weg van Saul omdat dat religieuze, zoals ik het wil noemen, dat ontzettend diep in ons DNA eigenlijk zit. Toch weer zelf de controle willen hebben. En denken dat als we maar zus of zo doen, als we ons maar op een bepaalde manier gedragen, als we die dingen doen die van een goed christen worden verwacht, dan zal God wel blij met ons zijn en dan kan hij eigenlijk niet anders dan dat hij mij zegent. Dan dat hij mij succes geeft. Dan dat het goed met mij gaat. Maar op die manier denken we dat God ons iets verschuldigd is. En dan zoeken we hem niet om wie hij is, maar dan zoeken we hem om wat hij voor ons kan doen. En dan is God niet het doel, maar dan is hij het middel. Voor onze eigen doelen. En we bewandelen die weg van Saul vaak vanuit ongeloof. Natuurlijk, we geloven het beginsel dat we verlost zijn, dat we vergeven zijn. Dat is ons startpunt, dat is ons vangnet. Dat we vergeven zijn en dat we bij God in de hemel mogen komen. Maar we weten niet hoe we dat ook in de dagelijkse praktijk van ons leven handen en voeten moeten geven. En op een gegeven moment grijpen we toch weer terug naar oude principes. En dan gaan we toch weer geloven, ja, maar als ik mij een beetje wil handhaven in het leven, als ik een beetje wil slagen in het leven, als ik een beetje wil mee kunnen komen, ja, dan moet ik af en toe wel een beetje om me heen slaan en mijn plekje verwerven en net zo'n mooi plaatje neerzetten als de familie Modaal. En dan gaan we weer vergelijken en dan grijpen we daar weer naar terug. Als we dat herkennen in ons leven. Als we dat herkennen dat we toch in bepaalde gebieden die weg van Saul bewandelen, dan moeten we ons daarvan afkeren. Dan moeten we dat belijden. En dan moeten we erkennen, Heer, het is inderdaad net zo verkeerd, zondig. Ik ben net zo goed een slaaf wanneer ik denk dat ik mezelf kan redden door godsdienst, door religie, als wanneer ik totaal immoreel leef. Want of iemand nou heel godsdienstig is en religieus leeft, of iemand is heel immoreel en doet waar hij zelf zin in heeft, beide zoeken waar ze zichzelf kunnen redden. Beide zijn op zoek naar zichzelf te kunnen verlossen. En de ene die doet dat door zich aan regels te houden en God te gebruiken, en de ander die doet dat door gewoon te doen wat zijn hart hem ingeeft. Maar beide brengen dorens en distels teweeg. En afhankelijk van waar we staan, met wie we ons vergelijken, voelen we ons of jaloers of misschien hoogmoedig. En als we falen, dan zijn we geïntimideerd door de mensen om ons heen. En dan zeggen we van, nou, wat die ander kan, dat zou ik echt nooit kunnen. Dat zou ik echt nooit kunnen. Ik vind dat zo knap, ik kan dat helemaal niet. En als we succes hebben, dan zeggen we van, wat die ander doet, dat zou ik echt nooit doen. Dat zou ik nou echt nooit doen. Dat zou ik veel beter aanpakken. Maar beide leiden tot dorens en distels. En daar moeten we van verlost worden. En gelukkig door de Heere Jezus kunnen wij die weg van Jonathan gaan. De Heere Jezus die in wezen de ware Jonathan is. Jonathan, dat betekent Jehovah heeft gegeven. God heeft gegeven. God heeft zijn eigen zoon gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En terwijl de fariseeën en de priesters in de dagen van de Heere Jezus bezig waren met wetten en religies en politieke macht, en dachten dat ze op die manier verlossing teweeg konden brengen, en terwijl de discipelen van de Heere Jezus bezig waren met een fysieke troon in Jeruzalem, behaalde de Heere Jezus op verborgen wijze, terwijl niemand dat in de gaten had, op de achtergrond de overwinning aan het kruis. Versloeg hij daar de vijand. En mogen wij nu net als Jonathans wapendrager delen in de overwinning die Jonathan door God heeft behaald, die de Heer Jezus heeft behaald. En mogen wij net als die wapendrager uitstappen in geloof en meedelen in die overwinning. En daarop staan, gevoed door Gods handelen in het verleden. En weten dat hij dat ook nu voor ons wil doen. Het evangelie niet alleen als een startpunt, als een abstract principe van vergeving van zonden en zoiets. Nee, maar als dagelijkse realiteit. Als de basis voor je leven. Als het fundament van je bestaan. In hoe je omgaat met je vrouw of je man in je huwelijk. In hoe je omgaat op je werk. In hoe je omgaat met je kinderen. Is dat de weg die wij mogen volgen, die wij kunnen volgen door de Heer Jezus. En als ik dat praktisch mag maken in mijn eigen leven. Toen ik net kinderen kreeg, toen had ik heel veel moeite met de zorgtaak voor mijn kinderen. Dan komt daar in één keer zo'n klein hummeltje zeg maar in jouw leven die verzorgd moet worden. En dan, voor je het weet, ben je druk met fruithapjes. En met een puzzelstukje dat kwijt is. Of de batterijen van de elektrische gitaar die op zijn. Waar je je mee bezig moet houden. Allemaal van die onbenulligheden. En dan dacht ik van, man, ik heb betere dingen te doen. Ik heb belangrijkere dingen te doen. Bijvoorbeeld bijbelstudie of zo. Maar God liet mij zien van, nee, dat is ook het evangelie. Dat namelijk de Heere Jezus zichzelf geeft aan de gemeente. Zijn leven ter beschikking stelt. Wat wij vanmorgen ook vieren met het avondmaal. Dat hij ons reinigt. Dat hij naar onze gebeden luistert. Dat hij ons verzorgt. Dat hij ons opvoedt. Dat is ook het evangelie. En vanuit die waarheid wil ik elke dag leven. Dat het evangelie ook zo in mijn dagelijks leven handen en voeten mag krijgen. En dat ik door die weg mag overwinnen. Niet als stoere spierballentaal, maar nederig, bescheiden, rotsvast vertrouwen in hem. En mogen wij net als die wapendrager zeggen, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. Dat is wat hij zegt tegen Jonathan. Ik volg niet mijn eigen hart, nee, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. En als iets belangrijk is in onze cultuur tegenwoordig, dan is het vaak van wat jouw hart je ingeeft. Je moet doen wat je hart je ingeeft. Ik volg mijn hart. Maar deze wapendrager laat zien, nee, ik doe wat uw hart u ingeeft. Dat volg ik. Zo mogen wij de Heere volgen naar wat zijn hart ons ingeeft. Niet wat mijn hart mij ingeeft, want mijn hart is bedriegelijk. Mijn hart is arglistig. De ene dag wil mijn hart die kant op. En de andere kant wilde mijn hart die kant op. En daarom wil ik volgen naar wat zijn hart mij ingeeft. En ik wil zo afsluiten met twee regels uit lied 520 van Opwekking. Wat hopelijk ook jouw gebed mag zijn voor deze week. Er staat, geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd. Maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht. Wijs mij omhoog, waar uw liefde mij wacht. Zullen we de Heer daarvoor danken en bidden? Trouwe Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat u die weg voor ons gebaand heeft. Dat u in het verborgene die overwinning heeft gehaald. Langs een weg die niemand logisch leek voor mogelijk hield. Heer, en zo mogen wij ook vanmorgen die weg begaan. Omdat u de ware Jonathan bent. Omdat u ons verlossing geschonken heeft door uw zoon. En we mogen dat ook vanmorgen zo vieren door dat avondmaal. Waarin we belijden dat we deel hebben aan uw lichaam. En we belijden dat uw bloed ons elke dag reinigt. Heer, help ons om ook vanuit die waarheid elke dag te leven. En vanuit die waarheid ook de overwinning te behalen. En niet die weg van Saul te gaan. Heer, en als we dat herkennen in ons leven, Heer, dan willen we dat ook zo afleggen en belijden. Wilt u ons daarvan schoonwassen? Heer, dat bidden we, uit genade door uw Zoon. Amen. Voor mij gaan we eerst nog een lied zingen. Opwekking 688. Genade zo groot, aan mij die het niet verdient.